zeer elementaire termen uit de schrift en in verband met onze zaligheid. En in het bijzonder gaat het dan om die twee begrippen. De een is die van geloof, zoals die hier ook genoemd wordt. En de andere is die van wedergeboorte. Misschien dat we een andere keer nog eens een andere term aanhalen. Mede op verzoek moet ik eigenlijk zeggen, want er bestaat kennelijk hier en daar toch wat onzekerheid over. Dus vandaar dat we ons met deze betrekkelijk eenvoudige, maar in ieder geval zeer fundamentele begrippen willen bezighouden. Ik neem aan dat de woorden en de algemene strekking van deze verzen, dat die wel algemeen bekend is. Want hoe dan ook in deze verzen, met name vers 10, 11 en 12, wordt in het bijzonder gesproken over de situatie zoals die ontstaan is in de heilsgeschiedenis, in de dagen waarin wij leven. Dat wil zeggen in de dagen sinds de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Waarbij gezegd wordt over Christus in ieder geval, want dat is duidelijk genoeg, dat hij ooit was in de wereld en dat hoewel de wereld door hem gemaakt is, de wereld hem niet gekend heeft. Ik vul er altijd het voegwoord hoewel in. Bij Johannes doen we dat altijd, hè. Dan maken we zelf onze voegwoorden. En ik voeg dus in, hij was in de wereld, maar hoewel de wereld door hem is gemaakt, heeft die wereld hem niet gekend. En daarna staat hetzelfde nog een keer, maar nu niet over de wereld, althans die term staat er niet, maar over het zijne. Er staat, hij is gekomen tot het zijne, maar er staat gewoon en, maar het gaat uitdrukkelijk om een tegenstelling, dus daar vullen wij meteen in, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Zodat de eenvoudigste lezing van deze twee verzen is, dat het twee keer hetzelfde staat gewoon, dat hij kwam in de wereld, want valt niet te ontkennen dat de wereld niet alleen door hem gemaakt is, maar dat de wereld ook geacht wordt het zijne te zijn. Dat wil zeggen dat heel de schepping hem toekomt, zou bijna zeggen vanzelfsprekend. Hij als de schepper heeft recht op de schepping als zodanig. En dan krijg je dus twee keer hetzelfde. Hij was in de wereld, ofwel hij is gekomen tot het zijne. En dan wordt er gezegd, en de wereld heeft hem niet gekend, of met andere woorden, de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dat is de meest eenvoudige lezing. Maar het zal blijken dat als we vers 12 in het betoog betrekken, dat daar sprake is niet van twee keer hetzelfde, maar dat er zelfs sprake is van meer gedetailleerde beschrijving, meer specifieke beschrijving. Want het begint met de wereld in vers 10 en het eindigt in vers 12 met zovele, in de praktijk trouwens zo weinigen, maar het gaat gewoon om het aantal natuurlijk, zovele hem aangenomen hebben. Zodat de gedachte is dat in vers 10 gesproken wordt over de volkeren in het algemeen, de wereld, de schepping, maar in het bijzonder uiteraard de mensheid, en dus gaat het om de volkeren in het algemeen. En daarna in vers 11 wordt gesproken over het zijne. Het zijne wordt dan geacht Israël te zijn, en de zijnen zijn uiteraard de Israëlieten, maar van hen staat, die hebben hem niet aangenomen, om het dan wat eenvoudig te houden natuurlijk. Zodat de gedachte van vers 10 is dat hij kwam tot de volkeren als zodanig, en de gedachte van vers 11 is dat hij kwam tot één volk in het bijzonder, maar nog de volkeren, nog dat ene volk hebben hem aangenomen. Maar vervolgens staat er in vers 12, maar zoveel hem aangenomen hebben, en dat is dan niet meer een volk, maar dat zijn individuen, je kunt ze tellen, zijn enkelingen dus eigenlijk. Zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven om kinderen, meervoud, want het gaat nog steeds om individuen, hè, heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Met daarna nog enige toelichting, maar daar kom ik straks wel op. Maar de gedachte is natuurlijk een heel eenvoudige, dat de Heer Jezus was in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, namelijk Israël, en in het bijzonder eigenlijk natuurlijk het Joodse volk, want dat blijkt ook uit de verdere inhoud van dit Johannesevangelie dat het dan daarom gaat. Hij kwam tot het Joodse volk, maar dat volk als zodanig heeft hem niet aangenomen. Geen van de volken dus, zegt vers 10. Vers 11 zegt ook in het bijzonder het Joodse volk niet. En vers 12 spreekt dan over diegene uit de volkeren, uit zowel de wereld zal ik maar zeggen, zowel de volkeren in het algemeen als ook uit het Joodse volk, degene namen die hem wel aangenomen hebben en daarbij wordt gezegd wat hen zou gebeuren. Daarmee is het verhaal lang niet verteld, want ik moet er meteen achteraan zeggen dat uit deze verzen vers 10 en 11 en 12 ongetwijfeld blijkt dat gesproken wordt over de Heer Jezus die kwam in de wereld. Maar als we het voorgaande vers erin betrekken, namelijk vers 9 en eventueel vers 1 tot en met 8 ook, maar 9 is voldoende, dan zal blijken dat niet eens zozeer gedacht wordt aan de Heer Jezus als zodanig, aan zijn persoon om zo te zeggen, maar dat in de eerste plaats gedacht wordt aan het licht, want dat staat er. Eerst heet het woord, al in vers 1, en daarna wordt het begrip woord vervangen door enige synoniemen waarvan het begrip licht het laatste overblijft en wat ook een belangrijke rol vervolgens speelt in heel dit Johannesevangelie overigens, ook in de volgende hoofdstuk in het bijzonder. Dus eigenlijk staat er, het licht was in de wereld, en hoewel de wereld door het licht, namelijk het woord immers, gemaakt is, dat stond al in vers 3, daar stond alle dingen zijn door het woord gemaakt, en later staat er over het woord in vers 4, in het woord was het leven en het leven was het licht der mensen. Dus woord en licht worden beschouwd als synoniemen, omdat ze beide de beschrijving zijn van het woord Gods immers. Maar in vers 10 staat dan, hij was in de wereld, maar het had net zo goed kunnen zijn, het was in de wereld, namelijk het woord, want daarover gaat het daarna ook verder in vers 14, het woord, of het licht, maar het komt op hetzelfde neer. He, woord of licht, al wat openbaar maakt is licht, zegt Efeze 5, maar wat openbaar maakt is in ieder geval het woord Gods, dat maakt de dingen openbaar. En van dat woord staat dus eigenlijk dat het was in de wereld en dat het kwam tot het zijne en dat de wereld nog het zijne dit woord hebben aanvaard. Natuurlijk de volgende stap, logische stap en vermoedelijk ook de bekende stap hier in Johannes is dat het niet alleen gaat om het woord en het licht, maar dat woord en licht beide in de praktijk aanduidingen zijn van de Heer Jezus zelf, die het woord is, het woord des levens, dan wel het licht der wereld, zoals het later in de volgende hoofdstukken in het Johannesevangelie uiteen wordt gezet. Maar bij het lezen van vers 10, 11 en 12 kunnen wij dus denken aan de komst van de Heer Jezus. Laten we zeggen, kunnen we denken aan zijn menswording. En kunnen we denken aan zijn bediening en zijn prediking op aarde in het algemeen. En aan het Joodse volk in het bijzonder. Maar bij nader inzien blijkt dat deze verzen niet alleen daarover spreken, maar zelfs over de hele oudtestamentische tijd, omdat het niet zozeer gaat om de persoon van de Heer Jezus als zodanig, maar meer om zijn wezen en dus om wat hij altijd al was, namelijk het licht, het woord, het leven, zoals het in de eerste verse en dus in de inleiding van dit Bijbelboek al staat. Zodat je net zo goed kunt zeggen, het woord kwam in de wereld en hoewel de wereld door het woord gemaakt is, zie, vers 3, heeft de wereld dat woord niet gekend. Of het woord kwam tot zijn volk, het zijne, in ieder geval het Joodse volk, maar van oudsher al tot Israël in het algemeen. Te beginnen bij Mozes in elk geval, of moeten we beginnen bij Abraham? En als we zijn volk weer buiten beschouwing laten, beginnen we gewoon bij Adam. Maar niettemin, het woord kwam tot dat volk, maar dat volk heeft dat woord niet aangenomen. En dan blijkt het de beschrijving te zijn niet van 3,5 jaar maximaal van het openbare optreden van de Heer Jezus, maar dan blijkt het de aanduiding te zijn van, nou zeg maar, 4000 jaar afgerond dan. 4000 jaar van Adam tot aan Christus, tot aan de Nieuwtestamentische bedeling. Dat is wel aardig trouwens, die gedachte, want betekent dat dan in deze uitdrukkingen heel de oudtestamentische geschiedenis besloten ligt, dat in de eerste plaats. En daarnaast moet ik dan opmerken dat die gedachte op zich de bevestiging is van wat ik ook al tijdenlang loop te vertellen, namelijk dat er een direct verband bestaat tussen alle boeken van Johannes aan de ene kant en de Hebreeënbrief aan de andere kant. Omdat ze beide, zowel Johannes als de Hebreeënbrief, spreken over de Heer Jezus in zijn tegenwoordige verhoogde positie, wellicht niet meteen als koning, maar dan toch in ieder geval als de hoge priester en middelaar van het nieuwe verbond. Het aardige is dat de Hebreeënbrief inderdaad begint met God eertijds, veelmaal, 4000 jaar lang, God eertijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende, specifiek die van Israël dus, van het zijne, hè, tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, beginnende bij Mozes in elk geval, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. En zo gaat het hier ook verder, want hier gaat het verder met... En het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond... en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd... een heerlijkheid als des enig geborenen zoons, dus, van de Vader. Vol van genade en waarheid. Ik ken die mensen, je vindt dus precies, maar ook precies dezelfde gedachtegang terug. In Hebreeën wat korter, maar hier tamelijk uitgebreid. Op de wijze van Johannes, denk ik dan altijd, hè? Zodat hier gesproken wordt over de hele Oude Testamentische geschiedenis. En dat betekent dan ook dat dit een beschrijving is van 4000 jaar menselijke historie. Waarbij men 4000 jaar lang bij elkaar dan het woord Gods ontvangen heeft. En hoe God zijn licht gezonden heeft naar de mens. Maar hoe die mens gewoon dat licht en dat woord dan toch gewoon afwijst. En niemand kan ontkennen dat dat een perfecte samenvatting is van de Oude Testamentische geschiedenis als zodanig. Het is de Heer Jezus zelf die trouwens later, ook hier in Johannes, diezelfde geschiedenis samenvat. En inderdaad spreekt over het ongeloof van de wereld in het algemeen, maar het ongeloof van het Joodse volk of van Israël in het bijzonder, waarbij steeds opnieuw de Heer door de profeten tot het volk sprak, maar steeds opnieuw bleek dat het niet hielp en dat het volk gewoon dat woord God zo zonder meer in het algemeen dan aan de kant schoof. Uitzonderingen daar gelaten, maar over de uitzonderingen wordt dan ook gesproken in vers 12. Want de regel is, de wereld heeft hem niet gekend en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar in vers 12 vinden we de uitzonderingen, maar zoveel hem aangenomen hebben. En zo hoort dus de klemtoon te liggen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, desalniettemin... zich daarmee onderscheidende van de volkeren in het algemeen en van het zijne in het algemeen. Die individuen dus, die enkelingen, hoeven niet noodzakelijk weinig te zijn, maar het was wel weinig hoor. Maar die enkelingen die hem aangenomen hebben en die daardoor de wereld achter zich lieten en zelfs Israël achter zich lieten in de praktijk, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Eigenlijk moet ik nu meteen zeggen, kijk, dat is nou bekering. Maar daar zullen we het een andere keer over hebben, want ik kan het niet allemaal in één keer vertellen. Maar eigenlijk is dat bekering, want bekering in de Bijbel heeft altijd een tweeledige strekking. Namelijk bekeren van... Leuk, hè? We leerden op school de juiste voorzetsels bij de werkwoorden. Hè? Bekeren van of bekeren tot. En dat zijn tegenstellingen. Hè? Bekering heeft dus twee kanten, namelijk men keert zich van iets af... Maar terwijl men zich van iets afkeert, keert men zich ook ergens naartoe. Ergens zich van afkeren alleen is dus ook geen bekering. En zich keren tot iets of iemand is dus naar Bijbelse begrip ook geen bekering. Dat wil zeggen, het een loslaten en het andere aanvaarden. Het een achter zich laten, zich naar het andere uitstrekken. Als Paulus dus zegt in Filippenzen, ik doe maar één ding, vergeten dat geen achter mij is en uitstrekken naar hetgeen voor is, heeft hij dus over zijn bekering. En de continuering daarvan uiteraard. Hè. Maar goed, daar hebben we het een andere keer over, dus heb ik dit vast gezegd. Hè. Want waar het mij in dit schriftgedeelte gaat, is om die twee begrippen die hier genoemd worden. Het ene noem ik dan maar voor het gemak geloof, al worden er andere uitdrukkingen voor gegeven. En het andere noem ik maar voor het gemak wedergeboorte, al worden er hier op deze plaats ook andere uitdrukkingen voor gegeven. Maar het is ongetwijfeld waar het over gaat. Want wat er van de wereld staat is, de wereld heeft hem niet gekend. En wat er van de zijnen staat, kennelijk in dezelfde betekenis, kan niet missen, is de zijnen hebben hem niet aangenomen. Zodat de eerste conclusie is dat het kennen uit vers 10 hetzelfde is als het aannemen uit vers 11. Dat kan niet missen, want ik zeg natuurlijk altijd al, kennen, als de betekenis ervan niet begrensd wordt door de context, betekent kennen altijd gemeenschap hebben met. En als er kwestie is van gemeenschap tussen twee partijen, dan wil zeggen dat in ieder geval de ene partij de andere aangenomen heeft. Of accepteert, maar aanneemt, dat is het gewoon het woord. Wij gebruiken dat niet zoveel, we hebben het over accepteren of aanvaarden, maar aannemen is juist precies hetzelfde. Zodat kennen en aannemen volstrekt hetzelfde is, het aanpakken, waardoor het contact, de communicatie, als het ware, ontstaat. En begrijp je me goed, dat het weliswaar aan de ene kant gaat over de persoon van de Heer Jezus, maar aan de andere kant net zo goed, want het is niet echt wat anders, net zo goed over dat woord wat God gesproken heeft, het licht wat hij gezonden heeft. Het woord dan wel het licht wat kwam in de wereld. U weet wel, die van die psalm, zend Heer uw... Oh, ja, jongens, wat een christelijke cultuur hebben we in ons midden. Goed, zend Heer uw licht en waarheid. Niet licht zowel als waarheid, want en betekent niet plus. Huh? Maar en wil zeggen dat hetzelfde begrip op deze twee verschillende wijzen kan worden aangeduid. Licht is waarheid. Begrip waarheid komt trouwens verderop in dit hoofdstuk voor. Maar daar zal ik het dan verder niet over hebben. Maar dan heb je een synoniem voor het woord, hè. Maar waar het om gaat is dat men het woord Gods, namelijk het licht Gods, namelijk de Heer Jezus zelf, zou aannemen dan wel zou kennen. Dat men zou komen tot kennis van hem. Dat is precies de uitdrukking die Paulus trouwens in Filippenzen ook gebruikte. Gedeelte wat ik zojuist citeren. Het gaat om hem te kennen. Om te komen tot gemeenschap met hem. Maar goed, daarover dan maar weer een andere keer. Maar er staan dus in ieder geval al twee uitdrukkingen. Namelijk het gaat om hem kennen, vers 10. Het gaat om hem aannemen, vers 11. Daarna in vers 12 staat er weer, maar zoveel hem aangenomen hebben. Dus staat er nog een keer. Als je dus een lijstje maakt, dan moet je elke keer als een woord herhaald wordt, dat ook opschrijven, hè? Om tot een juiste afweging van die dingen te komen, om het gewicht van die termen te begrijpen. Dus vers 12 opnieuw, maar zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij enzovoort, namelijk degene die in zijn naam geloven. Dus dan vind je in die paar versen, vind je de uitdrukking hem kennen, hem aannemen, nog een keer hem aannemen en aan het einde van vers 12 in hem of in zijn naam dan geloven. En naam is wat lastig uit te leggen, naam is zoveel als reputatie. Naam staat voor alles wat over iemand gezegd is of al wat over iemand gezegd zou kunnen worden, maar vermoedelijk gezegd is. En in zijn naam geloven wil zeggen geloven in al wat over hem gezegd is. Hem in zijn positie waarin hij zich bevindt aanvaarden dus. Hè? Op hem vertrouwen, in hem geloven, in wie hij is. Niet in wat we van hem maken in onze gedachten, maar wie hij is, namelijk al wat over hem gezegd wordt. Dus dat zijn zo zonder meer al drie uitdrukkingen waarvan er één herhaald werd. En het resultaat van hem kennen, hem aannemen of in zijn naam geloven wordt hier ook genoemd. Het resultaat daarvan is, volgens vers 12, dat men macht ontving. Die heeft hij macht gegeven, hè? Dus zeg ik maar even zo. Dat men op grond van dat hem kennen, hem aannemen en in hem geloven, dat men macht ontving om kind van God te worden. Nou goed, kind van mijn ouders ben ik geworden door geboorte. Hoe word ik nou kind van God? Net zo goed door geboorte. Maar aangezien het pas gebeurt in tweede instantie, is het dus wedergeboorte. De term staat er niet, maar daarom gaat het daar wel over. Dus, die heeft de macht gegeven kinderen Gods te worden. Hoe wordt men dus kind van God? Op welke grond? Door geloof in zijn naam. Door geloof in al wat over de Heer Jezus gezegd is. Door het aannemen van zijn woord. Door het kennen van zijn licht. En daar kun je nog die uitdrukkingen die ik nou noem, gewoon door elkaar gooien, want het blijft altijd hetzelfde. Hem kennen, hem geloven, hem aannemen, enzovoorts. In het bijzonder, het woord Gods aannemen. Gaat er ook niet om of men gelooft of God bestaat. Ik had gisteren nog een gesprek met iemand, die kwam uiteindelijk, kwam erop neer, nou, hij geloofde dan wel dat er God was, enzovoorts. Maar ja, iedereen had zo zijn God en iedereen had een geloof. U kent die redeneringen wel. Ik heb er maar niet veel van gezegd. Er was trouwens de gelegenheid ook niet voor. Maar het punt is natuurlijk, het gaat er niet om of je gelooft dat God bestaat. Wat een onzin zeg. Dat gelooft de duivel ook. En dat is niet best. Hè? Dat leidt helemaal tot niks. Het punt is dat men zou geloven niet in zijn existentie, maar men zou geloven in wat hij gesproken heeft. Men zou hem nemen op zijn woord, vertrouwen op wat hij gesproken, beter nog, vertrouwen op wat hij beloofd heeft. Want God heeft altijd gesproken aangaande de toekomst. Dus al wat God spreekt is in wezen belofte. Staat in Jesaja heel uitgebreid. Het is minstens een heel hoofdstuk wat daarover gaat. Dat de echte God die spreekt over de toekomst. Dat maakt hem tot God en dat onderscheidt hem als God. God spreekt altijd aangaande toekomende dingen. Dat heb ik trouwens nagelezen later in Hebreeën 11. Hè? geloven ze vast de grond van de dingen die men hoopt. Want God sprak over dingen die nog niet gezien werden. En dat soort zaken meer. Dus het gaat om geloof in wat God gesproken heeft aangaande de toekomst. De tragiek natuurlijk van de theologische wereld is dat men het daar niet eens kan worden over de vraag in hoeverre de Bijbel het woord van God is. En in welke mate, het is hetzelfde hoor, maar in welke mate de Bijbel geïnspireerd is. Wel, als men dat niet weet, dan is men nog lang niet toe aan geloven en vertrouwen erop stellen. Integendeel, dat is niet anders dan wantrouwen dus. De discussie gaat over de mate van wantrouwen. En als geloof vertrouwen is, dan is wantrouwen ongeloof. Dus het gaat over de mate van ongeloof. Daar komt het in de praktijk op neer. Sorry, maar het is wel zo natuurlijk. Maar waar het om gaat is dat men zou geloven in het woord Gods. Dan zou men macht ontvangen kind van God te worden. Men zou op grond daarvan ooit wedergeboren worden, want dat is de gedachte, maar daar kom ik zo op terug. En dan staat er nog in vers 13, als nadere toelichting, welke niet uit den bloeden, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans. Dit is Johannes, dus die zegt weer drie keer hetzelfde. Bloed, vlees, man, lijkt me duidelijk. Maar ga ik nou verder niet toelichten, dat is gewoon drie keer hetzelfde. Dat gaat namelijk over de natuurlijke geboorte. Laten we zeggen de eerste geboorte. Maar welke niet uit den bloede, nog uit de wil des vlees, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. Nou valt niet te ontkennen dat men eerst uit den bloede en uit de wil des vleeses en uit de wil des mans geboren moet worden, om vervolgens pas wedergeboren te kunnen worden. Maar het gaat om het laatste. En dat heet het dus eerst kind van God worden, op grond van geloof, hem aannemen, hem kennen of wat het maar wezen mag. Kind van God worden. En in vers 13 heet het uit God geboren worden of zijn. Zodat hier zo zonder meer staat. En een paar keer achter elkaar dus staat hier dat men op grond van geloof zou wedergeboren worden. En dat ik nu zeg zou, dat is omdat het hier feitelijk ook staat. Want het is een gedachte die beschreven wordt hier vanuit oud-testamentische tijd. Niet alleen dus, zoals ik al zei, uit de dagen van de Heer Jezus, maar het is een beschrijving feitelijk van de hele oud-testamentische tijd, waar beloofd was aan de gelovigen dat zij wedergeboren zouden worden. Dat zij een nieuwe schepping zouden worden. Ik noem maar een paar termen. Dat zij zouden opstaan, ooit. Nou ja, ooit. Zonder nadere toelichting in het Oude Testament, want die is het gewoonlijk niet, betekent het gewoon dat men zou opstaan ten uitersten dagen. En het fraaie van de uitdrukking die ik nou gebruik is natuurlijk dat die toch uit Johannes komt, hè? Uit Johannes 6. Deze zegt, wie in mij gelooft, ik zal hem niet verliezen, maar ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Want de gedachte vanuit het Oude Testament is nog altijd dat de gelovige zou opgewekt worden bij de verschijning van de nieuwe schepping en bij het verdwijnen. De verdwijning dus van de oude schepping. Niets anders dan dat. Heb ik eens nagevraagd bij Maria, of was het Martha, of waren ze het allebei? Dat kan ik nooit goed onthouden. Ja, heren, ik weet dat hij zal opstaan ten laatste dagen. Maar in hoofdstuk 6 van hetzelfde Johannes Evangelie zegt de Heer al vier keer dat gelovigen zullen opstaan op de jongste dag. Dat is de normale regel. En daar hebben we het hier nog over. De normale regel is dat God eeuwig leven en dus gewoon wedergeboorte, het kan niet anders, eeuwig leven, wedergeboorte, beloofde aan degene die geloofde. Soms denk ik dat er een reden voor is dat die woorden op elkaar lijken, geloven en beloven. Het wordt bij elkaar uiteraard. Maar het wordt dus gezegd vanuit het Oude Testament. En je moet dus in vers 12 denken aan oud-testamentische gelovigen. Dat duurt dus tot aan de opstanding van Christus, feitelijk. Het geldt dus net zo goed voor de gelovigen uit de dagen van de Heer Jezus zelf. Zij zouden, of zij ontvingen, op grond van hun geloof, toen al, net als Abraham, David of Noach, of noem maar wat, hè. Zij ontvingen macht om kinderen Gods te worden. Ooit in de toekomst, en zonder nadere toelichting, zou dat geweest zijn, hè, zonder een uitzondering te maken, zou dat geweest zijn op de jongste dag, is het idee. Dat was wat hem beloofd was En we kunnen dat uitgebreid terugvinden in bijvoorbeeld de Hebreeënbrief. Dat is makkelijk genoeg, Hebreeën 11, waar we een aardige verzameling bekende oud-testamentische gelovigen tegenkomen, waarbij bijna stuk voor stuk gezegd wordt dat zij geloofden en daarmee hun hoop gevestigd hadden op de opstanding. Op een betere opstanding zelfs. En zelfs op vergelding des loons en al dat soort dingen meer. En van hen staat ook stuk voor stuk dat zij allen gestorven zijn en dat ze de belofte niet, dat wil zeggen nog niet, verkregen hebben. Er wacht nog steeds op de toekomst, maar zij zullen kinderen Gods worden. De uitzondering op de regel is die van gelovigen uit de laatste dagen, want zo heet dat eigenlijk, met excuses aan de Mormonen, de heiligen van de laatste dagen. Maar ik bedoel gewoon de gelovigen sinds de opstanding van Christus, want daar begonnen de laatste dagen. Van hen wordt gezegd, door dezezelfde Johannes, ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft. 1 Johannes 3 vers 1, doen we net of iedereen het uit zijn hoofd kent, hè? Voor het gemak. Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. Dat is de gedachte nog steeds vanuit het Oude Testament. En Johannes leefde oorspronkelijk in oud-testamentische tijd, voor de opstanding van Christus. Maar als u een nieuwe vertaling of een andere trouwens bij de hand hebt, zult u zien dat in 1 Johannes 3, vers 1 is het geloof ik nog, dat er meteen achter staat, niet alleen ziet hoe grote liefde onze Vader gegeven heeft dat we kinderen God zouden genaamd worden, maar dat er meteen achter staat, en wij zijn het. Ik meen dat de NBG heeft, en we zijn het ook. Inmiddels. Maar in de Statenvertaling is dat weggevallen. Dat ligt nogmaals niet aan de vertaling, maar aan de gebruikte handschriften. Maar het volgende vers geeft het toch. Dat is ook het leuke van Johannes. Die zegt het toch wel een paar keer achter elkaar. Dus in het volgende vers zegt hij, geliefden nu, en bij nu zeg ik altijd dat het ook betekent tegelijkertijd na, vandaar nou, dan heb je na en nu tegelijkertijd, inmiddels, na het al het voorafgaande, inmiddels zijn wij kinderen Gods. Als ik het zo lees, betekent het automatisch, die oud-testamentische gelovigen in het algemeen nog niet, maar wij wel. Omdat wij leven en tot geloof zijn gekomen in nieuw-testamentische tijd, dat wil zeggen na de opstanding van Christus. Dat betekent dat wij die geloven in de Heer Jezus en dus geloven in hem die God uit de dood heeft opgewekt, zoals het in Handelingen staat, geloof ik, dat wij inderdaad op grond daarvan meteen al dat eeuwige leven ontvangen hebben. En dus, geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. Natuurlijk, je kunt de klemtoon ook anders leggen en zeggen, geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. Zo van, toen nog niet, maar nu inmiddels wel. Maar het maakt verder niet uit, de grondgedachte is duidelijk genoeg. De gedachte is namelijk dat wat hier in Johannes 1 vers 12 gezegd wordt in wezen over oud-testamentische gelovigen, dat is zeer nadrukkelijk, volgens dezelfde Johannes, inmiddels aan ons vervuld. Dat wil zeggen, het mag dan zo geweest zijn dat men in het verleden, voor de opstanding van Christus dus, als gelovige macht ontving om kind van God te worden. Op ons is het niet meer van toepassing om de eenvoudige reden dat wij die macht ook helemaal niet nodig hebben. Wij werden, toen wij tot geloof kwamen, ogenblikkelijk kinderen Gods, wij werden namelijk wedergeboren. Zodat de discussie over de vraag wat die macht eigenlijk voorstelt, wat het eigenlijk is, weliswaar interessant is, maar voor onszelf nauwelijks van enige betekenis. Nee, dat doe ik om de discussie meteen even wat achteruit te schuiven. Maar het hoeft niet, het is niet zo moeilijk. Je moet gewoon zo'n vers natuurlijk niet verkeerd lezen. Het kan namelijk niet betekenen dat gelovigen kracht ontvingen, of zelfs nu ontvangen, want sommigen plaatsen de tekst in onze dagen, waarmee ze dus de vervulling van Gods belofte nog verder voor zich uitschuiven, en in de praktijk zelfs de opstanding van Christus ontkennen. Onbewust wellicht, maar niettemin gebeurt het dan. En dan leest men alsof een gelovige op een of andere wijze een bepaalde macht ontvangt, die hij dan zelf zou moeten uitwerken en zou moeten gebruiken, zou moeten ontwikkelen, om ooit in de toekomst alsnog kind van God te worden. Maar dat kan het alleen betekenen als je dus eerst de eerste Johannesbrief uit je Bijbel scheurt. Met name trouwens de brieven van Petrus ook. Of van de brieven van Paulus dan maar even helemaal te zwijgen. Want de gedachte is dat we wedergeboren zijn. Tot een levende hoop. En dat we inmiddels kinderen Gods zijn. En dat de Paulinische brieven leren dat we kinderen God zijn, dat lijkt me een duidelijke zaak. Daar ga ik niet eens op in. Zodat dit vers mag je nooit zo interpreteren dat hij daarmee in strijd komt met zoveel andere duidelijke uitspraken in de schrift. Want punt 1, het gaat niet over onze dagen, maar het gaat over de dagen nog uit het Oude Testament. En er horen eigenlijk, historisch althans, hoort daar de geschiedenis van de dagen van de Heer Jezus nog bij, tot aan zijn opstanding. In die dagen dus ontvingen gelovigen macht om kind van God te worden. Maar als je beseft dat de vertaling met macht ook maar een aardige losse greep is uit, uit de Grabbelton, dan wordt het meteen, ja sorry, ik bedoel het niet lelijk, maar het is maar een greep. Maar je kunt dat woord met een heleboel andere Nederlandse begrippen vertalen. Wij moderne mensen hebben behoefte om begrippen zo smal mogelijk te definiëren. In die oude talen gebeurt dat niet. Er worden begrippen zo breed mogelijk gedefinieerd. En als ze een smalle toepassing moeten krijgen, dan blijkt dat wel uit het verband. Maar waar wij niet meer lezen kunnen en onze eigen taal niet meer verstaan, hebben wij behoefte aan begrippen die zo nauwkeurig en zo smal mogelijk zijn afgebakend. Dat is alleen maar een verarming van de taal. Bepaalt geen verrijking, zoals sommigen soms denken. Maar waar het om gaat is dat deze macht, dat woord voor macht hier, net zo goed vertaald kan worden met autoriteit. Dat wordt het dikwijls gedaan trouwens in alternatieve vertalingen. Hij heeft een autoriteit gegeven om kinderen Gods te worden. En voor autoriteit vullen we weer een ander woord in. Hij heeft hen de bevoegdheid gegeven om kinderen Gods te worden. Dat kan ook. Ik heb nog een mooie. Hij heeft hen de garantie gegeven dat zij kinderen Gods zouden worden. Dat is het toch. Hij heeft dan als het ware een tegoedbon uitgereikt. Daar geloven ze in mijn zin, die tegoedbon. Toch? Wat denk je van de Bijbel? Nou goed. Bij wijze van spreken dan. Maar waar het om gaat is dat niet zij zelf die macht zouden gebruiken om zelf kind van God te worden. Want net zo min als wij er iets aan hebben kunnen doen, iets aan hebben bijgedragen om geboren te worden. Schijnt dat ik daar niks toe bijgedragen heb ik me laten vertellen. Net zo min als we iets bijgedragen hebben aan onze geboorte, kunnen wij iets bijdragen aan onze wedergeboorte. Wie dat bewerkstelligt is God zelf. Die zou ons wederbaren, dat wat een raar woord is om het toe te passen op iemand die geacht wordt mannelijk te zijn. Maar dat komt weer omdat het woord toegepast wordt op zowel het vrouwelijk als het mannelijke aandeel in de voortplanting, als ik het dan zo snel en zo netjes mogelijk mag zeggen, zodat het soms vertaald wordt met wederbaren en de andere keer zou het eigenlijk vertaald moeten worden dan met wederverwekken. Maar dan heb je dat gedoe alweer. Als het over een vrouw gaat, moeten wij het ene woord gebruiken. Als het over een man gaat, moeten wij het andere woord gebruiken. Maar het onderscheid maakt de Bijbel niet. Het is gewoon één begrip, dat van verwekking, voortplanting, het tot stand komen van nieuw leven, eigenlijk zelfs uiteindelijk het tot stand brengen van een erfgenaam. Want dat is het. Zelfs de opvoeding valt er soms nog onder datzelfde begrip. Maar dat blijkt uit het verband eventueel wel. Maar waar het hier om gaat is dus dat de Heer aan deze gelovigen beloofd heeft en dus garantie gegeven heeft, om het maar zo te zeggen, heeft gewoon belofte gedaan, dat zij kinderen God zouden worden. Dat kan alleen toch echt maar betekenen dat hij hen weder verwekken zou. Kortom, dat hij hen zou wederbaren. Als je het vaak genoeg zegt, dan is het niet eens meer zo vreemd Nederlands. Wendt vanzelf wel. Hij zou hen wederbaren. Kortom, hij zou hen opwekken uit de dood enzovoorts. Het is niet moeilijker dan dat. Zodat hier in dit vers inderdaad gesproken wordt dat men geboren zou worden, niet slechts uit de mens of uit het vlees, uit de oude natuur of zoiets, maar dat men inderdaad uit God geboren zou worden. Niet door de werking of activiteit van de mens, niet door de wil van het vlees, niet door de wil en de uitwerking daarvan van de man, maar door de wil en de uitwerking daarvan van God uiteraard. Dat heb ik nagevraagd bij Jacobus, die zei, ja, naar zijn wil heeft hij ons gebaard. Een heel vreemde vertaling is het, als je erover nadenkt. Maar het klopt precies, het is heel goed. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard, opdat wij zouden zijn eerstelingen, zijn de schepselen. Jacobus 1. Weet ik veel welk vers, dat vindt u zelf wel terug. Naar zijn wil. En Johannes zegt, niet uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans. En dus vanzelfsprekend, uit de wil en daarmee ook uit het werk van God. Hij zou wedergeboorte tot stand brengen. Wij brengen dat niet tot stand. Het gebeurt gewoon. Eigenlijk gaat het gewoon buiten ons om. Op het moment dat we ons bewust zijn dat we nieuw leven hebben ontvangen, blijkt het al jaren geleden gebeurd te zijn. Dat is de gedachte. Van de eerste 3 jaar van mijn leven herinner ik me in ieder geval niks. En dan heb ik het over mijn natuurlijke geboorte. En van de wedergeboorte duurt het soms nog veel langer voor men erachter komt dat men echt nieuw leven ontvangen heeft. Toch? Maar daar gaat het niet om. Het is wel zo, maar God heeft dat gedaan. En daarna is het de bedoeling dat dat leven ook inderdaad verder tot ontwikkeling komt. Maar de grondgedachte in deze vers is dat men hem zou kennen, dat men hem zou aannemen. Nog een keer dat men hem zou aannemen, namelijk dat men in hem zou geloven. En dan wordt men kind van God. Dan wel, men wordt niet uit de wil des mans of zoiets, niet uit de mens, maar men wordt uit God geboren. Met andere woorden, er staan 1 keer of 2, 3 of zoiets, dat men op grond van geloof wedergeboren wordt. Zou worden, gezegd over oud-testamentische tijd, maar inmiddels wordt, gewoon in onze dagen, in nieuw-testamentische tijd, wanneer we althans 1 Johannes 3 daarvoor het gemak dan maar even in betrekken. En dat ik dat doe, ligt zeer voor de hand natuurlijk. Een kind kan de was doen, want in mijn Bijbel in ieder geval vinden wij heen en weer verwijzingen naar deze uitspraken. Vanuit Johannes 1 vers 12 staat er een verwijzing naar 1 Johannes 3 vers 1 terecht. En vanuit 1 Johannes 3 vers 1 een terugverwijzing naar Johannes 1 vers 12. En dat zijn de enige goede verwijzingen die er bestaan. Er staan er nog een paar onder, maar die mag u vergeten, wat mij betreft. Goed, maar van hieruit blader ik even 1 bladzijde om, waar wij terechtkomen in Johannes 3, waar wij volstrekt, maar dan ook volstrekt dezelfde gedachten tegenkomen, alleen nu in ontkennende zinnen. Dat wil zeggen vanuit de negatieve kant benaderd. Als je dat niet begrijpt, zult u het zo wel zien, dat is makkelijk genoeg. Maar er worden dezelfde dingen gezegd. Daar wordt namelijk gezegd in Johannes 3 vers 2, want er wordt wel een nieuw begrip bij geïntroduceerd. Er wordt gezegd in Johannes 3 vers 2 door Nicodemus tot de Heer Jezus: wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God niet met hem is. Wat een hele preek is achter elkaar. Hij bedoelt gewoon te zeggen, kennelijk, bent u de Messias of niet? Zijt gij degene die wij verwachten? Of die komen zou, verwachten wij een ander. Maar de vraag is natuurlijk, zijt gij de Messias of niet? Waarna de Heer zegt, Nicodemus, dat maakt geen fluit, geen bazuin, neem me niet kwalijk. Maakt geen bazuin uit of ik de Messias ben, want als dat koninkrijk komt, ga jij er niet in. Dus het maakt je toch niet uit, gaat aan je voorbij. Toch? Want, zegt hij, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, let op het dubbele voorwaar, staat zo vast als een huis, vers 3. Voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren worden. En als je vraagt, wat is dat nu weer wederom geboren worden? Dan ga je dus terug naar Johannes 1, want daar hebben we het al geleerd. Men moet een kind van God worden, men moet uit God geboren worden. Niet uit de wil van de mens, maar dat was al gebeurd, maar uit God. En dus is het per definitie wedergeboorte. En dat staat er ook. Hier staat dus gewoon, tenzij dat iemand wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Hetgeen ons weer een taalprobleem oplevert. Want het woordje zien betekent niet aanschouwen, maar zien betekent deel hebben aan, gemeenschap hebben met, zoals op vele andere plaatsen. Kan ik nou ook zo gauw niet uitleggen, want dan kom ik in allerlei zijstraten terecht. Maar zien wil zeggen deel hebben aan, gemeenschap hebben met, enzovoorts. Hè? Ziet u? Dat betekent, begrijpt u? Vat je het? Heb je er deel aan? Ziet u? Maar een voorbeeld, hè? Nou, lijkt me voorlopig wel genoeg. Maar er staat, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Let op de negatieve vorm hier, maar voor de rest gaat het om hetzelfde. Als we de ontkenningen eruit halen, het negatieve eruit halen, dan staat er dus gewoon, indien iemand wederom geboren wordt, hij zal het koninkrijk Gods zien. En dus er aan deel hebben, kennen, gemeenschap hebben aan, of gewoon ingaan. En zo staat het ook inderdaad een paar versen verder. Want in vers 4 gaat het dan even over andermaal geboren worden. Maar daarna in vers 5, voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, geest waarvan het vruchtwater van de eerste geboorte een beeld is, is de gedachte. Want Nicodemus heeft het over zijn moeders buik ingaan. Dan heeft hij dus over vruchtwater. Maar de heer zegt, ja, vruchtwater. Maar dat vruchtwater is gewoon een beeld van de geest waaruit men geboren zou worden. Dat is allemaal typologie. Goed. Dat heb ik eens nagevraagd aan zuster te Koven.
Ooit.
Dat is waar, hè? Yes, zie je wel. Goed. Nou, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, uit geest dus, want water wordt daarna toch niet meer genoemd, hij kan het koninkrijk gods niet ingaan. Zodat wedergeboorte uit vers 3 hetzelfde is als geboren worden uit de geest. Maar dat wisten we al, want het was hetzelfde als geboren worden uit God, uit Johannes 1. En God is geest, volgens Johannes 4. Kun je het bijschrijven? Of kun je het zo onthouden? Of koop je een bandje, dat kan natuurlijk ook. He? Maar wederom geboren worden uit vers 3 is hetzelfde als geboren worden uit de geest van vers 5 en 6 bovendien, want daar staat het nog een keer. En dat klopt, want geboren worden uit de geest is geboren worden uit God, want God is geest, volgens Johannes 4. Duidelijk genoeg. En het zien van het koninkrijk gods in vers 3 is dus hetzelfde als het ingaan in het koninkrijk uit vers 5, hetgeen volstrekt overeenkomt met de betekenis van het begrip zien. Iets vatten, iets in zich opnemen, ergens deel aan hebben. En dat is heel wat anders dan oppervlakkig waarnemen. Dus het gaat hier over hetzelfde. Waarna Nicodemus aan de ene kant zijn domheid demonstreert en aan de andere kant zijn wijsheid. De domheid demonstreert hij door te zeggen, hoe kunnen deze dingen geschieden? Hij wist het dus niet. Zijn wijsheid demonstreert hij door te zeggen, hoe kunnen deze dingen geschieden? Want hij wilde het wel graag weten. En als je niet eerst voor dom wil doorgaan, zul je van je leven niks leren. Is toch zo of niet? Als je niet durft vragen te stellen, durf je nek uit te steken. Ik maak het vaak mee. Dan zeggen mensen, nou, ik heb nog een vraag. Zal wel een domme vraag zijn. Zeggen ze vooraan. Moet ik altijd lachen. Zal wel een domme vraag zijn. Het stellen van vragen is nooit dom. In principe niet. Tenzij het vragen zijn alleen maar ter wille van de discussie natuurlijk, hè. Ja, dat dient tot niks. Maar vragen stellen, dat is het beste wat je kunt doen. Dat doet hij dus ook. Waarna hij dus eerst een schrobering krijgt. Vers 10. De Heer Jezus zegt tot hem, zijt gij de, helaas staat er een, maar het moet zijn de, zijt gij de leraar van Israël. Het was namelijk niet zomaar een leraar, het was een van de hoogste. Zijt gij de leraar van Israël. Waarschijnlijk een verwijzing naar de betekenis van zijn naam ook. Maar goed, zijt gij de leraar van Israël en weet gij deze dingen niet? En het antwoord op de vraag hoe zullen deze dingen geschieden, geven we niet, niet meteen. Want de vraag zou eerst moeten zijn, welke dingen? Hoe zullen deze dingen geschieden, welke dingen? Nou, ging maar om één ding. Je mag aannemen dat hij dat hoogstpersoonlijk ook wel begrepen heeft. Ging maar om één ding. Want als hij, als de Heer Jezus, de beloofde Messias is en zijn koninkrijk komt, en dan wil hij toch het koninkrijk binnen. Maar als je niet wedergeboren bent, tot 2 keer toe, 3 keer toe staat dat er, dan ga je het koninkrijk niet in. Dan is er maar één vraag, hoe word ik wedergeboren? De vraag die zo vaak gesteld werd, dikwijls niet met die uitdrukking, ook vaak van, wat doen, dus zal ik het koninkrijk beërven of iets dergelijks, of het koninkrijk ingaan. Maar het is de vraag, hoe zullen deze dingen geschieden? Of hoe kunnen deze dingen geschieden? Betekent, hoe kan ik wedergeboren worden? Nou, het antwoord wordt ook op negatieve wijze gegeven. De vragen ook, de stellingen hier ook, op negatieve manier, met een ontkenning in de zin. Tenzij, hè, of indien iemand niet wedergeboren is, hij kan het koninkrijk gods niet ingaan. De vraag zou ook kunnen zijn, waarom word ik niet wedergeboren? De vraag was natuurlijk, hoe word ik wedergeboren? Maar waarom word ik niet wedergeboren? Het antwoord is, omdat gij niet gelooft. En daar staat in vers 12. Het blijft dus in negatieve vorm. Er staat, indien ik jullie de aardse dingen gezegd heb. Want het gaat niet over hemelse dingen. Ja, het gaat wel over geestelijke dingen, natuurlijk wel. Maar dat zijn nog niet noodzakelijk hemelse. Het zijn aardse dingen. Indien ik jullie de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft. Hoe zult gij geloven, indien ik jullie de hemelse zou zeggen, met betrekking tot de gemeente, de hemelse positie van de gemeente uit onze dagen. Hè? Maar daar ging het nog helemaal niet over. En daarna, in vers 15, opdat een ieder die in hem gelooft. En vers 16, opdat een ieder die in hem gelooft. En dan in vers 18, die in hem gelooft. En in vers 18, maar die niet gelooft. Dus hoe wordt een mens wedergeboren? Door geloof. Dat wisten we al, want het stond in hoofdstuk 1, maar hier staat het ook vele malen. Alleen, het wordt wat vertraagd verteld, omdat er andere begrippen bij geïntroduceerd worden. Want de vraag was die van vers 9, hoe kunnen deze dingen geschieden? Dan zegt de Heer, nou, dat had je moeten weten, want dat betekent het toch, hè? Zijt gij de leraar van Israël en weet gij deze dingen niet? Waarna onze vraag is, hoe had hij het kunnen weten? Ja, door schriftonderzoek en geloof, beide natuurlijk, door geloof in de schriften, vanzelfsprekend. Dat zegt de Heer ook, alleen hij zegt het een beetje eigenaardig. Hij zegt, voorwaar zeg ik u, wij, schijnt majesteit meervoud te zijn, volgens de vertalers, want ze hebben wij met een hoofdletter vertaald, hè? Maar het kan, maar ik denk dat het een uitdrukking is die niet alleen slaat op de Heer Jezus, maar eventueel ook op Johannes de Doper, uit voorgaande hoofdstukken. Maar goed. Wij spreken wat wij weten, maar hoe wisten wij dat? Uit de schriften die Nicodemus ook had. Wij spreken wat wij weten. Hoe weten wij het dan? Uit de schriften. Dat is weer een hoofdstuk verder, of twee hoofdstukken verder. Gij onderzoekt de schriften, want gij meent in dezelfde eeuwig leven te hebben. Dat meenden ze. En eeuwig leven hebben ze door wedergeboorte. Dus die dingen wisten ze wel. Maar zegt hij, maar gij wilt tot mij niet komen opdat gij het leven zoudt hebben. Met andere woorden, we zouden weliswaar leven vinden in het woord Gods, maar alleen door in dat woord te geloven, daar vertrouwen op te stellen. En als men in het woord van God gelooft, gelooft men dus in degene over wie heel het woord van God spreekt. Ook Johannes, Openbaring namelijk, waar dat staat. U weet wel, die van de getuigenis van Jezus, dat is de geest, de inhoud van de profetie. Nou goed. Terug naar deze uitspraak dan. Wij spreken wat wij weten uit de schriften. En wij getuigen wat wij gezien hebben. Let op, gezien hebben. De vraag is natuurlijk aan de ene kant, waar hebben wij dat dan gezien? Dit is het antwoord natuurlijk ook in de schriften. Maar het doet niet helemaal recht aan het begrip zien, want hier staat het net zo goed in de betekenis van deel hebben aan. Wij getuigen van die dingen waaraan wij deel hebben, omdat wij erin geloven. Nou ja, wij getuigen van dingen die wij gezien hebben, want wij hebben er deel aan, wij hebben ze namelijk aangenomen, wij kennen ze namelijk uit de schriften. En u weet toch, kennen wil zeggen deel hebben aan. Aannemen wil zeggen deel hebben aan. Geloven wil zeggen deel hebben aan. Dus de Heer zegt eigenlijk, wij spreken wat wij weten. De volgende vraag, hoezo weet hij het dan? Nou, zegt hij, wij getuigen, dat is hetzelfde als wij spreken, wij getuigen wat wij gezien hebben. Zodat gezien hebben hetzelfde is als weten. En hoe weet hij het dan? Waarom, vanwaar de zekerheid? Wel gewoon door geloof in het woord Gods. En waar de Heer hier getuigenis van aflegt, is niet alleen van het feit dat de schriften van oudsher, vanaf Mozes dus inderdaad spreken over nieuw leven, over een nieuwe schepping, over wedergeboorte, over leven uit de dood enzovoorts. Net zoals Abraham dat ook wist, hè? Abraham al, Genesis 12, aangehaald in Romeinen 4. Hè? Heel de schriften spreken daarover, maar daar getuigt de Heer dus van, de Heer Jezus, maar de Heer Jezus getuigt er ook van, dat hij in elk geval, hij zelf, erin gelooft. En dat is niks bijzonders op zich eigenlijk, bedoel ik als waarheid als zodanig niet, omdat we dat vele malen in de schrift bij herhaling vermeld vinden. De vreugde die hem voorgesteld was, de gehoorzaamheid die hij geleerd had, het geloof van Jezus Christus en hoe het allemaal maar heten mag. Dus inderdaad, de Heer zegt, wij spreken wat wij weten, ofwel wij getuigen wat wij gezien hebben, en gij lieden neemt onze getuigenis, die afkomstig is uit het woord, niet aan, dus gij neemt niet aan het woord. En wie het dan overbrengt, dat doet niks ter zake natuurlijk, hè. Er zijn mensen die willen niet geloven dat ik ze het evangelie breng. Hè? Alsof het daar aan ligt. Als dan de persoon zou liggen die de boodschap brengt. Dat heeft er toch niks mee te maken. Het gaat om de boodschap, niet om de boodschap. En dat is hier natuurlijk ook zo. En als de Heer dus zegt, gij lieden neemt onze getuigenis niet aan, dan gaat het even nog iets dieper. Zijn getuigenis is een getuigenis op grond van de schriften. Hij zegt dus gewoon, gij gelooft de schriften niet. Maar let op het aannemen wat hier staat, hè. Want zoveel hem aangenomen hebben, zouden ooit kinderen Gods worden. Op grond van het aannemen, op grond van geloof, zou men wedergeboren worden. Wel nu, zegt Nicodemus, hoe word ik dan wedergeboren? Nou, deze, ja, gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Vers 11, of in vers 12, gij gelooft niet. Indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb, vers 12, rechtstreeks vervolgens vers 11, want vers 11 zegt eerst, wij spreken, daarna wij getuigen, en dan vers 12, wij hebben gezegd. De aardse dingen, maar niettemin de dingen in verband met geboorte en wedergeboorte. En vervolgens wordt vastgesteld, gij neemt dat woord niet aan, vers 11 en vers 12, gij gelooft niet in wat gezegd is. Zodat je hier precies dezelfde gedachte vindt, men wordt dus wedergeboren, even los van heel de verdere context dan, men wordt dus wedergeboren op grond van aanneming van het woord Gods, op grond van het zien van het woord Gods, op grond van het deel hebben eraan, dus kortom, op grond van geloof, precies zoals het staat, als men niet gelooft, ja, dan haalt het op. Hetgeen trouwens nog verder ontwikkeld wordt natuurlijk in de volgende verse, waar overigens eerst gesproken wordt in vers 14, want ik volg niet helemaal het schriftgedeelte als zodanig, daar gaat het me nou niet om, maar in vers 14 wordt gesproken over dat de Zoon des Mensen zou verhoogd worden. En let nou even op, hè. Zo'n vers van de verhoogde Zoon des Mensen kun je natuurlijk in verband brengen met Matteüs 25, wanneer de Zoon des Mensen zal gezeten zijn op de troon zijner heerlijkheid. Weet u wel? Dat kan. Maar in Matteüs 25 gaat het over de 1000 jaren en gaat het over de openbaring van deze verhoogde Heer op aarde. Men zou het vers dus in de eerste plaats, chronologisch althans, in verband brengen met al die uitspraken in al die andere brieven, in het bijzonder de Paulinische, waar gesproken wordt, oh, nou laat ik de Hebreeënbrief maar nemen, want het ligt toch het meest voor de hand, waar gesproken wordt in Hebreeën 2 over de Zoon des Mensen, ontleend aan Psalm 8, dus Nicodemus komt weten, over de Zoon des Mensen met eer en heerlijkheid gekroond, uit Psalm 8, met eer en heerlijkheid gekroond en gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel. Over die Zoon des Mensen gaat. Dat kon Nicodemus weten, want het stond in het Oude Testament dus. Hè? En sinds wanneer is hij daar gezeten? Nou ja, dat is de vraag al mee beantwoord. Sinds zijn opstanding uiteraard. Zodat hier gesproken wordt over onze dagen. Niet over een 1000-jarig rijk of iets dergelijks, maar over onze dagen. De Zoon des Mensen moest verhoogd worden, wel dat is inmiddels gebeurd. Opdat een ieder die gelooft in zijn naam, maar dat was de uitdrukking uit Johannes 1... vers 12, in zijn reputatie, in zijn positie, hè? Maar hier staat, opdat een ieder die in hem gelooft, in wie? In de Zoon des Mensen, uitermate verhoogd, gezeten aan de rechterhand Gods, in de hemel. Dat zijn de hemelse dingen immers, waar dan hierover gesproken wordt. Kortom, opdat een ieder die gelooft in hem, die God uit de doden heeft opgewekt. Maar zo zei Petrus het, meen ik, in Handelingen, als ik me goed herinner. Weet ik niet zeker. Maar opdat een ieder die in hem gelooft, in de verhoogde Christus, niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Want verderven komt overeen met dat men uit den bloede en uit de wil des vleeses en uit de wil des mans geboren is. En eeuwig leven hebben, nou hoe kom je in eeuwig leven? Dat is makkelijk genoeg, hoe kom je aan leven? Door geboorte. Hoe kom je dus een eeuwig leven, onvergankelijk leven? Door wedergeboorte, want door de eerste geboorte hebben wij vergankelijk leven ontvangen. Wij sterven al in Adam, door één mens zonde in de wereld gekomen, en al die bekende uitspraken, denk ik dan maar, uit Romeinen 5 en 1 Korinthe 15, enzovoort. Maar inderdaad, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar wedergeboren worden. Nou ja, maar het eeuwige leven hebben. Of zou ontvangen. Maar het is hetzelfde, wedergeboren worden, eeuwig leven hebben dus. En voor zover dat in dit vers niet staat, want het vers schijnt wat te veel in te staan, Volgens de manuscripten heet zoiets. Maar het doet weinig te zaken, want in het volgende vers staat het nog een keer. Want er staat, al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enig geboren zoon... Dat is dus dezelfde als de zoon des mensen. Want in vers 14 heet hij de zoon des mensen, maar wordt hij uitermate verhoogd. En in vers 16 wordt gezegd waarom dat is. Hij is namelijk niet alleen de zoon van Adam, de zoon des mensen dus, maar ook de zoon van God. En dus, al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. U weet wel, hij die het licht is, hij die het woord is, hij die het leven is. Het woord namelijk, dat is vlees geworden, vers 14 van Johannes 1, en onder ons heeft gewoond het woord, wiens heerlijkheid wij hebben aanschouwd als des enige geboren zoons van de Vader. Nou, voor die zoon gaat het hier nog. Opdat een ieder die in hem gelooft, of opdat een ieder die in het licht gelooft, of een ieder die in het woord gelooft, kan allemaal, is allemaal al besproken, in hoofdstuk 1, opdat een ieder die in deze enige geboren zoon gelooft, niet verderven, vanwege het vlees, de wil des vlees en de wil des mans, maar het eeuwige leven hebben, namelijk wedergeboren worden. En het huiswerk is natuurlijk om nou uit te rekenen hoe vaak het gestaan heeft in de schriftgedeelte die we nou even gelezen hebben, dat men op grond van geloof wedergeboren wordt. En dat kun je niet met een concordantie met een computer zo vinden. Daarvoor moet je met aandacht lezen en de synonieme uitdrukkingen natuurlijk lezen. Hè? Goed. En daarna wordt het nog gezegd hoor, want daarna staat natuurlijk, God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar dat de wereld door hem zou behouden worden. Hoe zou behouden worden? Hij kwam in de wereld heeft hem niet gekend. Niettemin was het de bedoeling dat hij, niet dat hij de wereld veroordelen zou, maar dat de wereld, begrijpt u nog steeds dat wereld staat voor volkeren als zodanig, net als in hoofdstuk 1, als je een goed woordenboek hebt, vind je onder kosmos, dat is het woord wat gebruikt wordt, dan ook, ik geloof, 7 verschillende toepassingen van de term. Eén daarvan is die dan van de levende mensheid, mensenwereld. Maar goed, daar gaat het hier kennelijk over. God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld en dus onder de volkeren, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden, want het was de bedoeling dat de wereld hem zou kennen. Johannes 1, vers 10. Kortom, het was de bedoeling dat de wereld hem zou aannemen. En zoveel hem aangenomen hebben, zijn inmiddels kinderen Gods. Wedergeboren namelijk, hebben we net allemaal gezien. En hier staat dus dat het de bedoeling was, niet dat hij de wereld veroordelen zou, maar dat de wereld door hem zou behouden worden. De bedoeling was dat de wereld tot geloof zou komen en daardoor wedergeboren zou worden. En begrijp me goed, we hebben het nog gewoon over de mensheid als zodanige. Zodat het hier ook staat, dat men op grond van geloof wedergeboren zou worden, op grond van de vergelijking met Johannes 1 uiteraard. En daarna vers 8, die in hem gelooft wordt niet veroordeeld of komt niet onder het oordeel, staat hij weer. Vers 18, maar wie niet gelooft is alreeds veroordeeld, leeft onder het oordeel. Maar dat is heel gemakkelijk, want wie gelooft, komt tot het licht. Wie gelooft, Johannes 1, gelooft in het licht. Want het licht was in de wereld. Maar de wereld heeft het niet gekend, maar zoveel dat licht hebben aangenomen zijn kinderen Gods geworden. Dus geloof is geloof in het licht. Dus wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar je kunt ook zeggen, wie in hem gelooft, wandelt niet in duisternis. Is toch hetzelfde? En wie niet gelooft, wie dus het licht afwijst, is alreeds veroordeeld. Hoezo? Wel, die wandelt in duisternis, omdat hij het licht afwijst. En het staat er ook, een paar versen verder staat er, vers 19 staat, en dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is. Maar helaas, de mensen, ziet u wel, de wereld blijkt gewoon te zijn de mensenwereld namelijk. De mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Zij kozen voor de duisternis in plaats van het licht. Zij geloofden niet in het licht. Zij zagen het licht niet in de zin van zij namen het niet aan. En waar men het licht afwijst, kiest men dus voor duisternis. Er blijft namelijk nooit wat anders over. Als het licht weg is, heb je alleen nog maar duisternis. Daar heeft men voor gekozen. En het leidt inderdaad tot verderf, zoals hiervoor gezegd is. En in de praktijk leeft men dus dan onder het oordeel Gods. Het enige wat er wat aan kan veranderen is geloof. Het aanvaarden van het licht wat in de wereld gekomen is. En vandaar dat er staat, licht is ook leven. Want als men komt tot geloof in het licht, ontvangt men niet alleen het licht, maar wordt men wedergeboren en ontvangt dus leven. Gewoon zo zonder meer. En verder moet ik er nog even aan toevoegen voor de zekerheid, dat net zo min als wij onze geboorte ongedaan kunnen maken. Nee, we hebben het niet gedaan gemaakt, daarom kunnen wij het ook niet ongedaan maken. Het is niet door onze werken tot stand gekomen, wij kunnen het dus ook niet ongedaan maken. Bovendien zou veronderstellen dat we de tijd zouden kunnen terugdraaien, en dat kan al helemaal niet. Wij kunnen onze geboorte niet ongedaan maken, sowieso niet, dus op alle manieren ondenkbaar. Dat geldt voor een wedergeboorte dus net zo goed. Er is niks anders aan, het is precies hetzelfde. We hebben leven ontvangen, dat kan niet ongedaan gemaakt worden. En zover onze geboorte ongedaan gemaakt kan worden, kan dat alleen, kan niet echt hoor, ongedaan maken kan niet, maar het kan wel verdwijnen, dat leven wat we hebben ontvangen. Dat heet sterven. Dat wist je toch wel, zuster? Ja. Kijk me net aan, wat zegt hij nou? Ja, dat kan, dat heet sterven. Maar wedergeboorte kan net zo min ongedaan gemaakt worden, maar dat leven kan men niet kwijtraken, want het zou veronderstellen dat het dan zou sterven. En dat kan niet, want per definitie is het onmogelijk dat eeuwig leven, of goddelijk leven zo u wilt, het zou verdwijnen, namelijk zou sterven. Dus als je één keer eeuwig leven ontvangen hebt, kan je het dus absoluut niet meer kwijtraken. En als je het wel kwijtraakt, was het geen eeuwig leven. Dus het is maar van welke kant je komt. Daar is absoluut niks aan te doen. Al moet ik er wel iets anders bij zeggen. Het blijft dus inderdaad zo. Eens wedergeboren, altijd wedergeboren. Eens behouden, altijd behouden. Dat gaat absoluut op. Ik moet er alleen bij zeggen dat er een aspect is wat zich aan onze controle onttrekt. Eens een gelovige? Ja, dat is niet te controleren. Ik kan het wel zeggen, eens een gelovige, altijd een gelovige. Dat geloof ik ook, ja. Is ook zo. Maar hoe controleer je zoiets? Nou, daar heeft Johannes dus ook nog het een en ander in voorzien. Die heeft er nog eens een brief over geschreven, misschien zelfs wel drie. Hè? Over hoe je kunt constateren of iemand een gelovige is of niet. Toch? Dat komt wel voor. Maar dat is iets wat wij niet kunnen controleren. Dus kom bij mij niet aan met verhalen, ik ken iemand die tot geloof gekomen is en daarna terugviel, want dat is de uitdrukking die gebruikt wordt voor iets wat eigenlijk dus helemaal niet kan. Eigenlijk niet, maar goed, je moet het toch op een of andere manier onder woorden brengen. Maar ik weet niet of zo iemand echt een gelovige was of niet. Ik ken er genoeg die zeggen dat zij gelovigen zijn en die absoluut geen woord van de Bijbel geloven. Die daar gewoon wat anders onder verstaan dan wij. En het voorbeeld wat ik net aanhaalde betrof feitelijk iemand die zei, ik heb een geloof. Maar zoveel mensen hebben een geloof. U weet wat ik daarvan zeg, hè? Dat is niet geloof. Dat is ongeloof. En bovendien zou je geloof niet moeten verwarren met religie. Mensen hebben een religie, maar daarom nog niet een geloof. Dat is iets heel anders. Zelfs iets tegengesteld naar Bijbelse norm. En wat mensen geloven, ze kunnen zeggen wat te geloven. Mensen kunnen ook tot geloof komen. Maar of je gelooft, dat heeft te maken met of je je vertrouwen stelt op het woord van God. En dat betekent niks als je er niet uit leeft. Dat betekent gewoon niks. Dat heeft absoluut geen inhoud. Ik zal niet ontkennen dat het er dan is. Maar ik zeg alleen dat het volstrekt in de praktijk niks voorstelt. En daarom is het ook niet te controleren of zo iemand dan een gelovige is of niet. Johannes schrijft in zijn eerste brief in elk geval, schrijft hij, je kunt zien of iemand een gelovig is, aan dat hij het woord van God lief heeft. In de praktijk, dat wil zeggen dat hij de belangstelling voor heeft, dat zijn hart er naar uitgaat enzovoorts. Of dat hij de waarheid lief heeft, maar dat is hetzelfde. Of dat hij de broeders lief heeft, want waar men het woord lief heeft, daar heeft men de Heer lief. En waar men de Heer lief heeft, heeft men liefde voor al de zijnen. Dat kan niet missen. Daaraan kun je een gelovige herkennen. En als je dat niet vindt, dan weet je niet of er iemand een gelovige is, al kun je ook niet besluiten dat iemand dan geen gelovige is. Maar je kunt wel besluiten dat zo iemand dan misschien wel een gelovige is, maar er in ieder geval niet uitleeft, hetgeen het tamelijk gevaarlijk maakt. Tamelijk omstreden gezelschap. Ook naar Bijbelse begrippen. Maar niettemin, als men gelooft, is men wedergeboren. En dat blijft altijd zo, want anders zou eeuwig leven geen eeuwig leven zijn. Maar wat geloof is, wat men eronder verstaat, wat het betekent in de praktijk van het leven. Ja, dat onttrekt zich aan onze controle. Dat wil zeggen, daar valt ook verder iets over te discussiëren. Dus een discussie over de vraag of iemand kan terugvallen en alsnog verloren gaan, heeft geen zin. Ik moet gewoon op bijbelse grond zeggen, nee, het kan niet. Maar de vraag was maar of hij ooit gelovig was. Zoals iemand als Judas. Die de Heer volgde, maar uit eigen belang, zonder zijn eigen leven op te geven. Die vertrouwde op zijn eigen plannen. En daar kwam inderdaad niks van terecht. Of je dat geloof kunt noemen, of dat je zelfs dat volgen kunt noemen in de zin van de Heer volgen, dat is nog maar zeer de vraag. Ik waag het te betwijfelen, maar naar buiten zag het er zo uit. Maar hij hoorde er in ieder geval niet bij. Het deed alsof. En de ellende is, maar dat heb ik je al vaak genoeg voorgehouden, dat zo'n verschrikkelijk groot deel van religieuze mensen in het algemeen en van christelijk religieuze mensen in het bijzonder doet alsof. Dat is nou helemaal niet anders. Wordt zelfs aangemoedigd. Hè? Doen alsof. Ja, of dat nou geloof is. Nee, is geen uitdrukking van geloof. Nee. Nou goed, laat maar zitten. Want ik wil u toch nog even twee andere schriftplaatsen noemen en even ernaast houden. Want we zijn nou zo mooi bezig. We hebben namelijk ook de uitspraak in Matteüs. Jawel. Matteüs 19... Ik vind dat een prachtverhaal over die rijke jongeling, die zei ook, die stelde dezelfde vraag inderdaad als Nicodemus. Hoe zullen deze dingen geschieden, namelijk wedergeboorte? En de rijke jongeling vraagt, wat zal ik goeds doen? Een juppie was het eigenlijk, hè? Maar goed. Dat heet zo. Maar goed, vers 16 van Matteüs 19. Goede meester, wat zal ik goeds doen? Want hij begreep wel dat hij wat goeds moest doen, hè? Opdat ik het eeuwige leven hebbe. Nou, leven kun je alleen ontvangen door geboorte, dus de vraag is net zo goed, wat zal ik voor goeds doen opdat ik zal wedergeboren worden? Nou, Johannes heeft het al beantwoord, we hebben het net gezien. Men moet geloven en men zou macht ontvangen kind van God te worden in onze dagen. Men moet geloven en men wordt kind van God. Waarna de discussie komt eerst over de wet, maar dat blijkt toch tot niks te leiden. Dan in vers 21 zegt de Heer, ga heen, verkoop wat gij hebt en geef het de armen en gij zult een schat hebben in de hemel. En kom herwaarts, volg mij. Maar volgeling van de Heer zijn is in het Grieks gewoon discipel zijn. En dat is weer hetzelfde als gelovig zijn. Navolgen, niet alleen letterlijk in zijn voetstappen, dat zouden wij trouwens niet eens kunnen. Nee, letterlijk is het toch onmogelijk. Maar dus gaat het om navolgen van de Heer in zijn, niet zozeer in zijn concrete wandel, maar in zijn denken in de eerste plaats. Wij zouden zijn geloof navolgen, is de gedachte. Zijn vertrouwen op het woord Gods en op de beloften Gods. Nou, toen de jongeling dit hoorde, ging hij bedroefd weg, want hij had vele goederen, het was te duur. Dus, ja, als je dat niet ogenblikkelijk denkt, word je nooit rijk, hè? Altijd denk ik, het is te duur, maar vooruit. Toen zei de Heer het een en ander over dat het zo moeilijk was voor een rijke om in het koninkrijk in te gaan. Ik ga er niet verder op in, hoor, op die rijke man. Maar de gedachte was inderdaad dat men de Heer Jezus zou volgen. En Petrus ging ineens een belletje rinkelen en een lampje branden in vers 27. Want die werd ineens gis en die zei, hé, maar wij hebben alles verlaten. We hadden wel niet zoveel, hoor. Een oude roeiboot, weet je wel. Van die gaten erin. Nou goed, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Het waren jongelingen, rijk waren ze misschien niet, maar ze hadden alles opgegeven, dat is waar, dat kon niet ontkend worden. Dus Petrus denkt, hé, ik zit goed. Dus vraagt hij garantie. U weet wel, wie in hem gelooft, krijgt garantie. Was het toch? Maar hij vraagt garantie. Hij zegt, wij hebben alles verlaten. Een goede handelsman trouwens ook, hè. Meteen het ijzers mede. Zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Wat zal ons dan geworden? Toen zei de Heer, voorwaar, ik zeg u, dat gij die mij gevolgd zijt, waar naartoe? Leuk, hè? In de wedergeboorte. Maar het aardige is dat er net zo goed had kunnen staan. Ja, hemel ook, maar dat is een beetje een heel grote stap. Gij die mij gevolgd zijt, waar kom je dan terecht? Als je de Heer volgt? Nee, als je de Heer volgt, dan geloof je. Dus de vraag is ook, waar kom je terecht als je gelooft? Namelijk hem volgt. Waar kom je dan terecht? Wat brengt hij je? Ja, in het koninkrijk wil ik graag horen. Dat is de hemel, hoor. Maar dat zijn van die grote stappen die jullie nemen, zeg. Ja, dat is waar. Ja. Dan maak ik toch iemand mee die naar de hemel wil en zelfs haast heeft. Ja. Daar hebben we het nog eens over. Maar de vraag was immers, goede meester, wat zal ik goeds doen, opdat ik het eeuwig leven heb? En ik heb u er toen al ingeluisterd, want ik heb u laten zien dat het feitelijk gewoon betekent, wat zal ik goeds doen, opdat ik wedergeboren word? Nou, zegt de Heer, alles verlaten en mij volgen, als ik het helemaal even samenvat. Alles verlaten en mij volgen. Toen zegt Petrus, maar dat hebben wij gedaan, waar komen wij dan terecht? Zegt de Heer, nou, gij die mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte. Ja, waar dus? In het koninkrijk. En dan leggen we Nicodemus en het verhaal van Johannes 3 er weer naast. Men moet wedergeboren worden om het koninkrijk binnen te gaan, of nog anders, door wedergeboorte gaat men het koninkrijk binnen. Nou, hier staat dus precies hetzelfde, al even een andere wijze beschreven. Gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte, en dat het het koninkrijk is, dat staat er gewoon achter. Alsnog, hoeft niet eens, want stond in vers 16 al, maar staat er achter. Er staat, gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte, nou, dus is de vraag, wat is wedergeboorte? Staat, nou, dat is wanneer de Zoon des Mensen zal gezeten zijn op de troon zijner heerlijkheid. Waar hadden we het net over in Johannes? De Zoon des Mensen zal verhoogd, namelijk verheerlijkt worden, opdat een ieder die in hem gelooft, hem volgt, niet verderven, maar eeuwig leven hebben, wedergeboren zal worden, namelijk het koninkrijk zal binnengaan. Nou, hier staat precies hetzelfde. Gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte, namelijk wanneer en waar de Zoon des Mensen zal gezeten zijn op de troon zijner heerlijkheid, verheerlijkte positie dus, dat gij ook zult zitten op 12 tronen, zodat de Heer zegt, je zult niet alleen mij volgen het koninkrijk in, je zult niet alleen het koninkrijk ingaan vanwege die wedergeboorte. Als je namelijk alles hebt opgegeven en mij volgt, ben je volmaakt. Waar stond het? Ik heb het net gelezen. Vers 21. Want de Heer zei tot de jongeling, wat zegt de wet? En toen zegt de jongeling, nou, daar heb ik maar gehouden. Toen zei de Heer, nou, zo gij wilt volmaakt zijn, volkomen of volwassen zijn, gij heen verkoop wat ge hebt en volg mij enzovoorts. En Peter zegt, nou, dat is wat wij gedaan hebben, waar komen we dan terecht? Wel, zegt de Heer, je zult niet alleen het koninkrijk ingaan, je zult het zelfs beërven. Dat is nog een fase verder. Niet alleen zul je het ingaan, je zult zelfs op de troon zitten. U weet wat, dat is het oude verhaal, je kunt een koninkrijk binnengaan. Dat is tegenwoordig makkelijk genoeg, want de grenzen zijn toch open. Je hebt meer een pas nodig. Maar op de troon gaan zitten is er niet bij. Dus trouwens wel plaats voor twee, heb ik gezien. In die ene stoel. Dat is heel, heb ik nog eens gezien, een heel breed ding. Hè? Ik ben er een keer stiekem opgezitten met een schoolreisje. Maar het was lastig, want ik moest kiezen aan welke kant. Maar goed, laat maar zitten. Hè? Maar je kunt de koninkrijk ingaan, maar beërven, ja, dat is wat anders. Het staat hier ook. Maar als men gewoon gelooft, dat is de Heer Jezus, zal men het koninkrijk binnengaan. Men zal namelijk wedergeboren worden en dan is men in het koninkrijk. Daarom zijn wij ook in het koninkrijk nu, want wij zijn wedergeboren en met Christus gezet in het koninkrijk. En aangezien het koninkrijk niet op aarde is, maar in de hemel, zijn wij dus met Christus gezet in de hemel. Toch? Dat is toch volkomen logisch? Met hem gestorven, met hem begraven, met hem opgewekt. Efeze zit ik inmiddels. Met hem opgewekt en dus met hem het koninkrijk binnengegaan. Alleen staat er, met hem gezet in de hemel. Maar dat is omdat daar het koninkrijk is. Het is volledig in overeenstemming met Johannes 1, Johannes 3 en hier Matthäus 19. Alleen Matthäus 19 gaat een stap verder. Er staat, wanneer gij mij gevolgd zult zijn in de wedergeboorte, zult gij zitten op 12 tronen. Toen zei iemand, nou, er staan er maar 12, dat is een beetje weinig. Dan zeg ik weer, dat staat er niet, want de Heer praat maar tot 12. En meer dan 12 is dus niet nodig. En een beetje troon heeft redelijke afmetingen. Ik bedoel maar, 12 moet genoeg zijn. Toch? Ja, die 12 zijn een beeld van de gemeente. Maar er kan er meer dan 12 zijn, dat maakt verder niks uit. Maar aan hen, 12 oordelende de 12 geslachten Israëls, wat heel interessant is. Want de 12 geslachten Israëls zouden met Christus heersen in het koninkrijk. En hier zegt hij tot zijn discipelen dat ze zelfs zouden heersen over de 12 geslachten Israëls. Zodat je een hele fase hoger bent. Dus wat doet de Heer hier? Hij vertelt ze niet alleen de aardse dingen, maar ook de hemelse. En hij vertelt een ogenblikkelijk gemeentelijke waarheid. Want wat is er hoger dan Israël? De gemeente. De 12 zouden heersen over de volkeren. De 12 geslachten Israëls. Want 12 staat sowieso voor de heerschappij. Dat is een van de redenen om uitdrukkelijk over 12 te spreken. Dus ook waarom de 12 geslachten Israëls zijn überhaupt. Maar boven Israël is de positie van de gemeente die namelijk weer heerst over Israël. Dat is Efraïm, de 13e stam, die altijd zoek is, maar die staat erboven. Dat is het verhaal. Kunnen ze nooit vinden, zit bovenop. Maar goed, dat even terzijde, want daar ging het nou niet om. Maar het gaat erom dat de Heer hier tot en zegt, als je echt dat doet, echt alles opgeeft ter wille van mij, zul je met mij heerschappij hebben. Niet alleen over de volkeren vanuit Israël, maar vanuit de hemel over Israël. En via Israël over de volkeren. En dat is dus gemeentelijke waarheid. En daarna wordt het in vers 29 en 30 nog even bevestigd. En bedenk dan, dit wordt in het bijzonder gezegd tot Petrus natuurlijk. Hè? Nou, de man heeft het goed in zijn oren geknoopt, zodat hij jaren later, toen hij een beetje uitgesproken was en aan zijn schriftelijke arbeid begon, dat is de gebruikelijke volgorde namelijk, aan zijn schriftelijke arbeid begon, toen begon hij dus met een brief, namelijk 1 Petrus 1, vers 3, geloofd in de zin van geprezen, zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in de hemel. Oh nee, dat was Efeze 1, vers 3. Maar er staat hetzelfde, hè? Met Christus gezet in de hemel en gezegend met alle zegeningen. Hier staat volstrekt hetzelfde. Ik doe het met opzet om vooral het verband tussen bijvoorbeeld Paulus en Petrus en Matthäus vast te houden. Hè? Er staat, geloofd of geprezen dus, zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid en volgens Jacobus, wat was het ook weer? Ik zit nou in de buurt. Volgens Jacobus 1 vers 18 was het naar zijn wil. En volgens Johannes 1 vers 12 was het niet naar de wil des mans of naar de wil des vleeses. Want dat was de natuurlijke geboorte. Dus die naar zijn wil, Jacobus 1, en die naar zijn barmhartigheid ons heeft wedergeboren. Dan gaan we mooi redenkundig ontleden. Het gezegde, het werkwoord, weet u wel, dat is heeft wedergeboren. De vraag is, wat is het onderwerp? Wie heeft er iets gedaan in die zin? God. Dat bedoel ik maar. Dat doen wij niet zelf. God heeft ons wedergeboren. En ons is leidend voorwerp. Voorwerp is niet zo eerbiedig. En leidend is niet zo hoopvol. Of misschien juist wel, maar ik vind het leuk om te zeggen, lijden voor. En lijden betekent dat we er iets aan kunnen doen. Dat wil zeggen, hij heeft het gedaan. God heeft ons wedergeboren. Dat heet geloof ik een passivum. Of is dat een automerk? Nou, dat wil ik afwegen. Passief, maar in ieder geval, dat is niet best hoor, want dan doet het ding het niet. Dat is tegen. Dus als je auto het niet doet, een golf passivum. Laat me zitten. Maar ik wil zeggen dat men passief is, men doet dus niks, hè? Goed. God heeft ons wedergeboren, niet wij. Het is dus zijn werk. God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop, want heeft met toekomstverwachting te maken, want wedergeboorte is op basis van geloof wat God gesproken heeft aangaande de toekomst, dus levende hoop. En let op levende hoop, want de gedachte is dat die hoop alle dagen de rest van ons leven, de tijd die ons overblijft in het vlees, al de dagen de rest van ons leven, levend blijft. Een levende hoop, actief, dat is waar we naartoe gaan. Daar leven wij naar. Heeft ons wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Christus, maar dat had net zo goed kunnen staan. Hij heeft ons opgewekt tot een levende hoop, door de wedergeboorte van Jezus Christus uit de doden. Dus volstrekt hetzelfde, verandert toch niks? Dus volstrekt hetzelfde. Opstanding is wedergeboorte, opstanding is ook nieuw leven ontvangen, dus is het wedergeboorte. Nou goed. En het water waaruit men opstaat, want water is in het beeld van de dood, hè, is hetzelfde als de wateren waaruit men geboren wordt, dan is het vruchtwater, maar het had ook het water van de doop kunnen zijn. Het had ook de zee kunnen zijn waaruit men als vis gevangen wordt. Hè? Toch? Hij heeft ons wedergeboren tot levende hoop. En dan is de vraag nog een keer, hoezo tot levende hoop? Toen zei ik nou, vanwege de beloften die God gedaan heeft aangaande de toekomst. Want we hebben het nou over geloof, wedergeboorte en wellicht bekering. Het had ook kunnen gaan over geloof, hoop en liefde. Ja, daar gaat het om. Geloof, hoop. Geloof is geloof in de dingen aangaande de toekomst die God beloofd heeft, gesproken heeft. Dus geloof en hoop, staat hier dus ook. En liefde, maar dat komt aan de orde pas in vers 8. Dat even terzijde. Want er staat dan tot levende hoop in vers 3. De vraag is dan, hoezo levende hoop? Nou zegt de apostel, vers 4. Het had ook een voetnoot kunnen zijn, vers 4, bij wijze van spreken. Hij heeft ons wedergeboren tot, dat is dus het doel. Hij heeft ons wedergeboren tot een onverderfelijke, dan is het eeuwig. Onbevlekkelijke, dan is het eeuwig. En onverwelkelijke, dan is het eeuwig. Erfenis. En dat is net iets meer dan waar Johannes over sprak. Of waar het de evangelie van Johannes over sprak. Het is net zoveel namelijk als waar de Heer over sprak in Matthäus 19. Tot dezezelfde Petrus. Hij zegt, als je echt dat gedaan hebt, als je mij gevolgd bent in de wedergeboorte, zult gij niet alleen het koninkrijk zijn ingegaan vanzelfsprekend, maar gij zult het ook erven, gij zult zitten op tronen. En hier zegt hij, zegt dezezelfde Petrus, heeft ons wedergeboren met als doel, nee, wedergeboren worden, is het koninkrijk ingaan. Dus het is een en hetzelfde. Maar het doel vervolgens is dat wij een erfenis zouden ontvangen en niet alleen het koninkrijk zouden ingaan, maar ook met Christus zouden verheerlijkt worden en deel zouden hebben aan zijn heerschappij. Een troon dus. Of een kroon, wat in de praktijk hetzelfde is. Nou ja, overdrachtelijk bedoel ik, hè. Ik kan u alleen adviseren niet op een kroon te gaan zitten. Maar al die scherpe punten. Maar goed, dus hij heeft ons wedergeboren tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke erfenis die in de hemel bewaard wordt. Dat is het commentaar op hoezo hoop. Hoezo levend? Nou, het is onverderfelijk, onbevlekkelijk en onverwelkelijk. Het is levend, het is zelfs eeuwig levend. Hoezo hoop? Nou, het wordt in de hemel voor ons bewaard. Ligt dus vast. Ligt in principe vast, is voor ons bestemd. En aan de andere kant, vers 5. Want er staat die in de hemel bewaard is, of wat, voor u. En dan u is weer het begin van de volgende zin. Namelijk u, komma. Er staat helaas een punt, maar dat is een misverstand. U, komma. U die in de kracht Gods bewaard wordt, niet in eigen kracht, want hij heeft ons wedergeboren, het was niet onze kracht. En wij worden bewaard, maar niet door onze kracht, maar door zijn kracht. Want we zijn wedergeboren en wedergeboorte is ook hetzelfde als uit de geest geboren worden. En dat is weer hetzelfde als de geest ontvangen en dat is hetzelfde als het ontvangen van kracht uit de hoogte. De korte versie is dus, als men wedergeboren wordt, ontvangt men kracht uit de hoogte en door die kracht wordt men bewaard. En voor sommigen onder u zeg ik het dan bij welke kracht? De kracht die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt, was het toch weer in Efeze. Maar die houden we er even uit. Die in de kracht Gods bewaard wordt, waardoor, hoe komt dat? Wat is het middel, het medium, waardoor worden wij bewaard? Niet wie bewaart ons, dat is de kracht Gods. Maar waardoor? Door het geloof. Door het geloof worden wij bewaard tot de zaligheid, maar in het voorgaande stond al tot die erfenis. Dat kan niet missen. Zodat zaligheid niet eens staat alleen maar voor eeuwig leven als zodanig, maar voor het uiterste daarvan. Namelijk zelfs niet alleen het ingaan, maar ook het beërven van het koninkrijk. Die door het geloof, bewaard wordt dus, tot de zaligheid die bereid is, die gereed is of zoiets, of die toebereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. En dan is de gewone gedachte dat er inderdaad voor de gelovigen in het algemeen die erfenis bewaard wordt. Vanuit oud-testamentische gedachten was het, in de toekomst zal men als gelovige wedergeboren worden. En in onze dagen is het, wij zijn al wedergeboren, wat is dan onze toekomst? Dat we tot zonen worden gesteld en erfenis zullen ontvangen. Aan de oud-testamentische gelovigen zijn dus beloften gedaan. Aan de nieuw-testamentische gelovigen... Ja, dat is waar, maar dat wil ik niet zeggen, maar daar heb je gelijk in. Die oud-testamentische beloften zijn aan nieuw-testamentische gelovigen vervuld. Wij leven dus uit vervulling van beloften. Dat klopt, dat is heel goed dat je dat zegt. Want dat is het verhaal van het nieuwe verbond, waaronder wij leven, niks anders is dan de vervulling van oud-testamentische beloften. Maar het neemt niet weg dat er nog een ander verhaal is. Aan oud-testamentische gelovigen zijn beloften gedaan, namelijk dat zij kinderen Gods zouden worden. Aan nieuw-testamentische kinderen Gods zijn beloften gedaan dat zij zonen zullen worden, zodat aan oud-testamentische gelovigen beloften gedaan zijn en aan nieuw-testamentische gelovigen zijn betere beloften gedaan, met vriendelijke dank aan de Hebreeënbrief dus. Betere beloften. Maar het zijn ook meer dan wat in het verleden gedaan. We hebben betere beloften. Niet dat we kinderen Gods zullen zijn, dat zijn we al. Dat we zonen Gods zullen zijn. Als we tenminste de Heer zijn werk in ons laten doen. Maar ik hoop dat het nu in elk geval duidelijk is dat deze begrippen volstrekt achter elkaar liggen. Dat het een logisch verband is. Oud-testamentische gelovigen, er komt de opstanding van Christus. Nieuw-testamentische gelovigen, kinderen Gods. En vraag het gewoon door, kinderen Gods, die zouden worden tot zonen Gods. En die het koninkrijk zouden beërven. Op basis waarvan? Op basis van geloof worden oud-testamentische gelovigen een kind van God, ooit. Op basis van geloof worden wij nu, als we tot geloof komen, worden wij kinderen Gods op hetzelfde moment. Op basis van datzelfde geloof, dat levende geloof, worden wij, of zijn wij bezig te worden, zonen Gods en erfgenamen dus van het koninkrijk in de toekomst. Maar alleen... enkel en uitsluitend alles op grond van geloof. En dat is maar waar het om gaat. Zodat het huiswerk is dat we voor de volgende keer is turven hoe vaak het er staat. Hè? Dat het is door geloof aan de ene kant. En in de andere kolom hoe vaak er staat wat het resultaat ervan is. Namelijk kind van God worden, uit God geboren worden, uit de geest geboren worden. Wedergeboren worden en hoe het allemaal maar heten mag. Ik heb hier trouwens een lijstje hoor. Zaligheid ontvangen, of dat soort dingen meer. Er staat er vele malen, en als je mij vraagt, daar is toch inderdaad geen spel tussen te krijgen. Dat zijn zeer eenvoudige waarheden, die dikwijls moeilijk gemaakt worden, ik zeg niet door u, want daar weet ik niks van, maar die dikwijls moeilijk gemaakt worden, doordat men de verschillende uitdrukkingen die gebruikt worden om het eenvoudig te maken, we hebben die verschillende uitdrukkingen verschillend gaat interpreteren, waardoor het een verschrikkelijk ingewikkelde zaak wordt waar men nooit meer uitkomt. En iets wat, ik zou bijna zeggen, wat God samengevoegd heeft, scheiden de mens niet. Zo van, al die uitspraken die bij elkaar horen, zouden wij niet in stukjes knippen en uit elkaar rafelen. Het is toch duidelijk dat het over volstrekt dezelfde dingen gaat. Een ander begrip wat hier rechtstreeks mee te maken heeft, hoop ik de volgende keer met u te bespreken, dat gaat dan over... bekering, maar ik heb al gezegd wat het is, hè.